Goedemorgen gemeente, broeders en zusters. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen Psalm 146, vers 1. Prijs de Heer met blijde galmen. En ook vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Het eerste en derde vers van Psalm 146. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met te zingen uit op toonhoogte 179 en daarvan de versen 4 en 5. Woord van den beginnen, woord dat overwinnend door de wereld gaat, ligt op onze paden, norm voor onze daden. En wat er verder volgt in de versen 4 en 5 van op toonhoogte 179. Psalm 2 en daarvan de versen 1 en 7 zingen we naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Het eerste en het laatste vers van Psalm 2. Maar nu eerst luisteren we naar de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is of beneden op de aarde of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, gelijk aan dit eerste, is u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heer onze God, hemelse Vader, we komen tot u op deze zondagmorgen, nu we samen zijn gekomen in de kerk, of ons thuis bij de kerkradio hebben gezet om verbonden met deze dienst ook één gemeente te zijn rondom de Open Bijbel. Wat een wonder dat u ons daarmee van dienst wil zijn. Om ons uw woord, uw wet voor te houden, om ons te wijzen erop hoe u wilt dat wij zullen leven tot eer van u. En als we uw wet ook inderdaad als een spiegel voorgehouden krijgen, dan merken we dat er ook zoveel was en is in ons leven dat scheef ligt, dat radicaal ingaat tegen wat u van ons vraagt. Heere God, dan is het wonder des te groter dat u ons nog wilt zien, wilt ontmoeten, het woord tot ons richt en dat u ons toch nog weer opnieuw wil gezeggen. We danken u ervoor en we bidden u tegelijkertijd, vergeef ons onze schulden waarmee we uw hoogheid hebben aangetast, waarmee we u naar beneden hebben gehaald. U verdriet hebben gedaan met onze woorden, met onze daden, met onze gedachten, met alles waar misschien een ander niks van wist, maar u kent ons en doorgrondt ons totaal. En dan bidden we om vergeving en daarmee bedoelen we, wilt u het wegdoen, zodat het niet langer in de weg staat tussen ons en u in en dat de weg weer vrij is. Vrijgemaakt door uzelf, ja, door hem die de weg is, de waarheid en het leven. Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. We danken u, o God, dat u ons de gelegenheid geeft in een vrij land om samen te komen en om de Bijbel open te doen, daaruit te lezen, daaruit onderwezen te worden. En wat hebben wij eigenlijk meer of beters dan al die andere mensen die dat moeten missen, die stiekem naar de kerk moeten gaan, die anders vervolgd worden of in de gevangenis gegooid, gepijnigd en gemarteld. We bidden u voor hen, geef dat ze volharden, het volhouden, om de naam van de Heere Jezus niet te laten vallen, maar juist hoog te houden. Ondanks alles wat bedreigt en hen naar het leven staat. Geef dat we zo ook wereldwijd gemeente mogen zijn en op deze dag samenkomend u groot maken. En dat ook anderen daar iets van merken, die daar misschien nog nooit of maar heel weinig van hebben gemerkt. Opdat het aanstekelijk werkt, u te loven, u te danken, u te dienen. Heere God, bereid ons zo uw zegen. In luisteren, in zingen, in orgelspel, in spreken. En laat ons uw eer bedoelen. U bent het waard om geliefd en geloofd te worden. Hoor ons uit genade alleen in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij lezen opnieuw uit 1 Samuel 16, nu vanaf vers 14 tot en met vers 23. lezen we. De geest van de Heere was van Saul geweken en een boze geest bij de Heere vandaan joeg hem angst aan. Toen zeiden Sauls dienaren tegen hem, zie toch, een boze geest van God jaagt u angst aan. Laat onze Heer toch tegen uw dienaren die bij u in dienst zijn zeggen dat ze een man moeten zoeken die op de harp kan spelen. En mocht het gebeuren dat de boze geest van God op u komt, dan zal hij erop tokkelen, zodat het beter met u gaat. Toen zei Saul tegen zijn dienaren, kijk toch voor mij uit naar een man die goed harp kan spelen en breng hem bij mij. Toen antwoordde een van de knechten en zei, zie, ik heb een zoon van Isaï, de Betlehemiet, gezien die harp spelen kan. Hij is een dappere held, een strijdbare man, ter zake kundig, iemand die knap is van gestalte en de Heere is met hem. Saul stuurde bode naar Isaï en zei, stuur uw zoon David, die bij de schapen is, naar mij toe. Toen nam Isaï een ezel met brood, een leren zak met wijn en een geitenbokje en stuurde ze door de hand van de zoon van David naar Saul. Zo kwam David bij Saul en hij stond in zijn dienst en Saul had hem zeer lief en David werd zijn wapendrager. Daarna stuurde Saul een bode naar Isaï om te zeggen, laat David toch in mijn dienst staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. En telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam, gebeurde het dat David de harp nam en erop tokkelde. Voor Saul was dat dan een verademing. Het ging beter met hem en de boze geest week van hem. Tot zover onze schriftlezing. We willen met elkaar over dit gedeelte nadenken en in het bijzonder onderstrepen vers 20. Toen nam Isaï een ezel met brood, een leren zak met wijn en een geitenbokje en stuurde ze door de hand van zijn zoon David naar Saul. Voordat we dit overdenken met elkaar willen we gaan zingen van Psalm 84. En daarvan de versen 4, 5 en 6. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. O God die ons ten schilde zijt, want God de Heer zo goed, zo mild is te allen tijd, een zon en schild. 4, 5 en 6 van Psalm 84. Gemeente des Heren, daar gaat hij. De Messias. De Messias incognito. Met een ezel, beladen met brood en wijn en een geitenbokje. Gevraagd, ontboden, is hij door koning Saul, de gezalfde, ook een Messias, om hem te bedaren, om hem tot rust te brengen. De kleine Messias, gezalfd. Maar we lazen nog meer in die schriftlezing. Voordat het zover was, kwamen we iets tegen en dat was best wel een beetje eng, vind ik. Vind je niet? Om te lezen aan het begin van onze schriftlezing. De geest van de Heere was van Saul geweken. En een boze geest bij de Heere vandaan, die joeg hem angst aan. Kan dat? Wat gebeurt hier? Vraag je je verschrikt af. De geest van de Heere is op die nieuwe Messias, die nieuw gezalfde David, gekomen. En dan gaat hij wijken van Saul. Dan gaat hij bij Saul vandaan. En een boze geest van God, die overvalt, verschrikt Saul. Een boze geest, door God gestuurd, bij God vandaan. Wat is dat met die geest van God? Wat lezen we daar nog meer over in de Bijbel? Dan kun je eigenlijk gelijk op bladzijde 1 al beginnen over de schepping, waar je kunt lezen en kunt zien, en dat is iets om te onthouden, dat waar de geest van God komt, daar wordt het woeste en daar wordt het lege, daar wordt de chaos, die wordt tot een kosmos, tot een sieraad, betekent dat letterlijk. De wanorde wordt tot een orde. God immers is een God van orde. Hij is niet slordig. Hij rommelt met eerbied gezegd, maar niet wat raak. Ook in 2014, ook in jouw leven, is God een God die orde wil scheppen. Orde op zaken wil stellen. Zo dat hij de eer krijgt en jij gelukkig bent. Woest en leeg wordt gevormd tot een schone schepping. En daar waar God zijn geest terugtrekt, ja, daar komt die chaos ook weer terug. Die wanorde. Geest, ruach, staat er dan geschreven in het Hebreeuws. Je mag ook vertalen wind, adem. Maar in feite is het niet minder dan God zelf, de geest des Heren. Misschien kunt u wat dichterbij brengen die eerste zinnen van wat we lazen uit 1 Samuel 16, door te zeggen, waar de Heere God niet langer zijn adem over laat gaan, hè, geest als adem, ja, daar komt het niet goed, daar gaat het niet goed. Want die geest was levensadem, levenswind. God die levens schept. In die zin kun je ook denken aan wat David vraagt in die min of meer bekende Psalm 51. Neem toch alstublieft uw heilige geest niet van mij weg. Want als dat wel gebeurt, dan weet David dat het een grote chaos wordt, een puinhoop in zijn leven blijft. Als jij met de Heere en met zijn woord en met zijn verbond omgaat en hem steeds meer en meer leert kennen en liefhebben en geloven en je beleidt hem, je uit wat hij je doet en deed. Ja, dan merk je vol tegenwoordigheid van zijn geest te zijn. Maar als je met God geen echte en geen hechte relatie aangaat en onderhoudt, hooguit wat formeel, wat geconstrueerd, niet echt levend en doorademd, ja, dan wordt God alleen maar een begrip voor je. En dan wordt God je misschien wel tot een, schrik wel, tot een oordeel. Letterlijk betekent dat, dan kom je in de crisis, dan komt er een grote scheiding, een schifting. Als je God niet kent in zijn genade en in zijn barmhartigheid, ja, dan bekruipt de angst je, de wanorde, de chaos. En dan is het ook niet vreemd dat je op de vlucht bent of gaat voor hem. Je merkt dan ook dat mensen die nergens van willen weten, hè, en die aan God nog aan gebod doen, hoe die soms tekeer kunnen gaan tegen God. En ze proberen hem naar hun hand te zetten. Terwijl ze hem niet kennen. En terwijl ze niet van hem willen weten. Terwijl ze niet met hem te maken willen hebben. Ja, aan wie ben je dan overgeleverd, hè? Als je het niet van God verwacht en leeft onder zijn zegenende handen en vol tegenwoordigheid van zijn geest. Als je niet capituleert voor de levende God, hem liefhebt en hem dient en hem gehoorzaamt en hem aanbidt en zijn naam uitdraagt. Daar waar het levende geloof, gewekt en aangewaaid en aangewakkerd door de geest en door het woord, waar dat wegvalt, ach, daar hou je alleen maar een spookachtige ruïne over. En de wind van God krijg je tegen. Zeg maar, je krijgt Gods wind van voren. En God laat dat toe. En God laat dat komen, zo lezen we hier. Iets dergelijks, maar dan niet zozeer in de zin van de geest, maar tref je ook aan in dat bekende boekje Jona, de geschiedenis van Jona, waar de Heere God positief werkt. Hij maakt gebruik van die grote vis om Jona op te slokken en hem op het strand weer uit te spugen. En hij geeft voor Jona op een gegeven moment, als hij op die hete helling zit, daar tegenover Nineveh, omdat hij nog een paar nachtjes moet slapen en dan zal het gaan gebeuren, hoor. Dan beschikt God die wonderboom. Maar ook dat negatieve, dat kwaad wat er dan gebeurt. Die worm die begint te knagen aan de wortels van die wonderboom. En die felle oostenwind die alles verzengt, laat God opsteken. Maar let er wel op wat je nou hier leest, hè, over Saul. Dat heeft niet de bedoeling om hem te vernietigen. Maar dat heeft wel de bedoeling om hem tot inkeer te brengen. Zo in de zin van, wat ben je mee bezig, Saul? Of hoe je dan ook heet, hè, want je kunt hier ook net zo goed je eigen naam invullen. Waar ben je nou toch mee bezig? Waar ben ik mee bezig? En als je dit ene zinnetje zo leest, dan kan er heel wat door je heen gaan en kunnen er heel veel vragen bij je boven komen. En er zijn mensen genoeg die wat hier verwoord wordt direct in verband brengen met wat we al eerder lazen in hoofdstuk 16. Ja, maar Saul die was verworpen. Zo lazen we. Hij was verworpen. Hetzelfde woord kwamen we ook tegen in vers 6 van 1 Samuel 16 in verband met Eliab, de zoon van David, de broer van David. Maar laat dit duidelijk zijn, en ik heb dat 2 weken terug misschien niet genoeg en goed benadrukt, dat dit verworpen zijn alleen betrekking heeft op het koningschap van Saul. Saul is als koning aan de kant gezet, als koning verworpen. En binnen korte tijd zal hij niet langer de gezalfde koning zijn in de naam van God. Over het verworpen zijn van Saul als mens gaat het hier niet. Is hier niks gezegd. Alleen, waarom hij, om zo te zeggen, eerst de wind van God mee had en nu de wind van God tegenkrijgt en dat hij zijn koningschap op termijn moet inleveren, blijft hij wel mens onder de aandacht van God, onder de zorg van God, onder de liefde en de trouw van God, onder de opzoekende liefde van God. Echt hoor. Je leest dat bij herhaling. Alleen, het is natuurlijk wel de vraag, pik je dat op en pak je dat op en neem je dat aan? Reageer je daarop door God te geloven en je tot hem te wenden, je naar hem toe te keren? Of laat je God maar waaien? Dat kan natuurlijk ook. En ik zeg dat zo, hè, omdat het ook adem of wind kon betekenen. En dat God Saul als mens niet laat vallen, dat merken we uit het feit dat David, die herdersjongen, die nieuwe gezalfde, naar het hof van Saul toe komt. En het is dan David die daar op een heel pastorale manier, dat is heel letterlijk op een herderlijke manier, de strijd aanbindt met wat Saul in de benauwdheid brengt. Ik vind dat zo wonderlijk. Nadat David gezalfd is, in het begin van 1 Samuel 16, komt hij alvast wel aan het hof in het koninklijk paleis. Nee, nog niet opdringerig of zo, als koning. Hij doet ook geen greep naar de troon of naar de macht. We hebben het gelezen, hij krijgt een soort dubbelrol, een dubbelfunctie. Hij mag aan de ene kant muzikant zijn aan het hof om te tokkelen op de harp. Aan de andere kant wordt hij wapendrager van Saul. Twee totaal verschillende functies. Maar in dat gedeelte wat wij hebben gelezen, daar valt verder niks te horen van dat wapengekletter en waarom die wapendrager moet zijn. Geen geschreeuw en oorlogsgekrijs. Alleen wat getokkel. Muziek. Dat heeft Saul nodig. Hij is neerslachtig geworden. En hij laat zijn slechte humeur door deze muziek verdrijven. David speelt op de harp. Snarenspel, zoals dat zo vaak vermeld wordt als we de psalmen lezen. Dat deze psalm, dit lied, mag, kan, moet gezongen worden bij snarenspel. En zo is David daar doende. Twee mensen, een jonge en een oude. Twee gezalfden. Een koning en een aanstaande koning. En door dat alles heen werkt God. Hou je dat in de gaten? Je kunt je natuurlijk afvragen, van Saul, waarom? Je hebt toch zoveel in je leven bereikt, jongen. Op zijn hoge positie mogen bekleden. Je was de eerste koning van Israël. En je hebt steeds je vijanden kunnen afweren. Waarom ben je dan niet dankbaar? Waarom ben je dan niet tevreden? Waarom tel je dan je zegeningen niet één voor één en vergeet er toch vooral geen? En waarom geniet je niet van de vruchten daar in het koninklijk paleis? En waarom top je je toch af? Destijds toen heeft Saul, het staat er ook zo, met nadruk de geest van God ontvangen, toen hij tot koning werd gezalfd, toen heeft God hem aangeblazen, aangevuurd en voortgestuwd. Nu is die geest weg. Een andere geest benauwt hem. Waarom? Het staat er niet bij. Hè? Maar is dit misschien hoogmoed geweest? Is dit trots geweest? Is dit zijn eigen schuld? Dikke bult. Nou, dan moet ik zeggen, als je de geschiedenissen van David verder opleest, brengt hij het er nou zoveel beter van af? Heeft hij nu voor al zijn vakken een 10 op zijn rapport? Ik denk dat David het er echt niet veel beter dan Saul van afbrengt. Denk maar weer aan dat, neem uw heilige geest niet van mij. Waar blijft David keer op keer? En het is zo gemakkelijk, hè? Om naar een ander te gaan zitten kijken. Op een ander te gaan zitten wijzen. Aan een ander te gaan zitten denken. Van dat kan die of gene mooi in zijn zak steken. Maar betrek het eens op jezelf. Hoe sta je in het leven voor God? Hoe ben je onderweg met zijn geest? Met zijn woord? Of laat je je beïnvloeden door alles wat van God afhoudt en afdrijft? Een boze geest. Hier worden uitersten geschilderd. Heilige geest, een boze geest. Is er nou echt niks tussenin? Nu is dit, dan weer dat. Beetje schipperen zou ik wel mooi vinden. Hè? Een grijs gebied tussen wit en tussen zwart in. Maar het is maar zeer de vraag, en ik weet het antwoord ook, of dat tot eer van God zou zijn. Nee dus. God wil gediend worden. Hoe is je relatie met God? De wind in de zeilen. Of Gods wind van voren. David speelt op de harp. En Saul ontvangt daardoor troost. Bemoediging. Dit is geen keiharde beat, jongens. Wat David laat klinken. Getokkeld. Je kent het haast niet meer. Dit soort muziek. Zo zacht. Zo kalmerend blijkbaar ook. Niet oorverdovend. Of wat dan ook. Maar het kan bijvoorbeeld ook één woord zijn uit een preek. Of een zin uit een gedicht, uit een lied. Wat je meeneemt. Wat je raakt. Wat je treft. In een goed boek wat je leest. De donkerheid die je soms omgeeft, maakt God licht. Door die enkele toon. Door die gevoelige snaar die wordt aangeraakt. En is nou die sombere Saul ver weg, vraag je? Of zit hij soms heel dicht bij me? Is het zo vreemd wat hier gebeurt? Of heel herkenbaar? We hebben het nog steeds niet over de tekst gehad. Dat wil ik toch wel doen. We hebben vanmorgen voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal van volgende week zondag. Hoe sta je erin? Hoe sta je ervoor? Opmerkelijk is dat in vers 20 van 1 Samuel 16 er 3 levensmiddelen, voedingsmiddelen worden genoemd. Andere dan vorige week zondag, toen het ging over het manna en over de kwartels. Hier gaat het over brood en wijn en een geitenbokje. We hebben het gelezen in heel die geschiedenis waarom David naar Saul toe moest komen. Uiteindelijk was het op verzoek van Saul zelf. Het is belangrijk dat je geholpen wilt worden. En wanneer anderen er misschien de vinger bij leggen in je leven van, joh, loopt het allemaal nou wel zo lekker? Dat je ze niet afweert of afwuift of je daarboven verheft. Maar het inziet dat je niet machtig en almachtig bent en niet stuk te krijgen. Klein, nietig, broos en breekbaar. Zondaar voor God, als het erop aankomt. En dan de vraag, wil je geholpen worden? Kijk, een van Sauls personeelsleden, die kent op de een of andere manier David. En we hebben het de vorige keer al gezegd, als in 1 Samuel 16 in het begin wordt gezegd dat wij de buitenkant bekijken en God het hart aanziet. Nou, dan wordt hier in vers 18 toch weer een aardig buitenkant geschilderd. David die komt heel koninklijk tevoorschijn. Hij zou zomaar Saul kunnen zijn. Als je in 1 Samuel 9 vers 2 leest, kom je hetzelfde paspoort van Saul bijna tegen als dat hier over David wordt opgesomd. Dappere held is het. Een strijdbaar man. Hij is kundig. Hij is knap van gestalt. En de Heere is met hem. Heel fier en majesteitelijk zie je David hier getekend. Zonder dat hij nog maar koning is, wordt hij voorgesteld aan Saul. En dan laat Saul een boodschap uitgaan naar de vader van David. Mag uw zoon bij mij aan het hof komen tokkelen? Moet je nagaan hoe de verhoudingen liggen. Papa Isaï moet eerst nog toestemming verlenen. Wil zoon David aan het hof komen? Hoe de gezagsverhoudingen ook liggen. David was waarschijnlijk ook nog niet zo oud. Maar meer nog, zie je hierin nu ook de hand van God? Zeker als je de rest van de geschiedenis ook weet. En zie je hierin de leiding van God? Geen machtsgreep vindt hier plaats. Maar God leidt die kleine Messias, over wie de geest van God vaardig was geworden. En hij laat hem gaan naar iemand die nog niet uitgeregeerd is, maar bij tijd en wijle wel uitgerangeerd is. Koning Saul, die zo vaak de wind van voren krijgt. Zie je Gods leiding? Zie je Gods hand? Gods genadige hand? God schopt Saul niet weg om David op de troon te laten klimmen. Nee, dwars door alle tegenslagen en sombere buien van Saul heen brengt hij David in Sauls nabijheid. En vader Isaï stuurt hem op pad. De vader van de komende koning stuurt zijn kind naar het hol van de leeuw met een paar eerste levensbehoeften. Toen ik dat las, en net in deze week, toen dacht ik bij mezelf, Willem-Alexander ziet je aankomen op Prinsjesdag met zeg maar een zak witte bolletjes in je hand. Alsjeblieft, koning. Lijkt toch nergens op, zou je zeggen, dat hier een herdersjongen met een ezel met brood, een leren zak met wijn en een geitenbokje moet komen aandragen. Alsjeblieft, koning, geschenk voor u van thuis. Eigenlijk wil Isaï zo zijn gehoorzaamheid en zijn onderdanigheid bewijzen aan de koning. Terwijl die zelf een koninklijk kind heeft, maar dat weet nog niemand. Brood en wijn en een geitenbokje niet voor achter in de tuin. Het gras, om het kort te houden, maar als offerdier. David neemt het mee. Dan gaat hij, de Messias. Wat doet God? Wat heeft God gedaan? Waar komt die grote zoon van David ons mee tegemoet? Met brood, met wijn en met een offer. Geen geit, maar het lam van God. De hoogste Heer. God schenkt het me. Hij zet het me voor. Ik hoef niks mee te brengen, aan te dragen. Om te laten merken wie ik ben. Nee, God heeft in mijn nood voorzien door zijn Zoon Jezus Christus in deze wereld te geven tot een volkomen offer voor al mijn zonden en die van jou en die van u. Er is genoeg. Brood en wijn, tekenen die heen wijzen naar het offer van de grote Zoon van David, Jezus Christus, gebracht op Golgotha. Heel veel mensen willen vaak iets meenemen, hè, om de grote koning tevreden te stellen. Het hoeft niet, het mag niet. Kom maar zoals je bent. Stap maar over die drempel heen. Want God zelf is in Jezus Christus naar ons toegekomen. Midden in mijn zorgen, midden in mijn zonde, midden in mijn wanorde, midden in mijn leven waarin alles tegen mij getuigt. Met zijn kruisverdiensten. En God is het die in Jezus Christus door zijn woord en geest inbreekt in al onze koninkrijkjes van hooghartigheid, van liefdeloosheid, van geesteloosheid, van verschrompeling, van achteruitgang. Hij komt daarin binnen en hij roept het ons toe. Ik voor u, omdat u anders eeuwig de dood had moeten sterven. Nee, eet, drink alle. Brood en wijn. Ze wijzen heen niet naar het geitenbokje, maar naar het lam van God. Geslacht en wel staande als geslacht. We lezen dat niet, maar geen idee hoe Saul zich gedragen heeft toen hij daar David zag aankomen, de jongen om wie hij verzocht had om voor hem op de harp te spelen. Maar weet u zich te gedragen als God met brood en wijn naar u toe komt? Weet ik me gedragen ook als Jezus Christus me zo verkondigd wordt als redder van zondaren? Weet ik me te gedragen waarom hij komen moest en het me toeroept? Doe dat tot mijn gedachtenis. Weet je, dat vraagt best ook stilte. En misschien niet eens nog bij het getokkel van harpmuziek. Maar dat vraagt stilte om te luisteren naar zijn stem. Te luisteren naar de klop van zijn hart vol liefde voor zondaren. En dat ik het merk, ik kan niet zonder zijn volbrachte werk. En verder moet ik geen fratsen hebben. En verder moet ik geen spatjes hebben. Maar hem heb ik lief. En ik weet het. Het gaat niet om die kleine David, die herdersjongen. Maar het gaat me om hem, zonder wie ik niets kan doen. Maar van wie ik weet, de Heere is mijn herder. Hij gaf zich voor mij als slachtofferlam in Jezus Christus. Daartoe zijn brood en wijn me geboden en gegeven om te wijzen op hem, te leven met hem en uit hem. Daarvan gaan we zingen, tot zijn eer, heenlevend naar de week die volgt. Amen. Op toonhoogte 43 gaan we zingen 1, 4 en 5. De Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust. De Heer is mijn herder in het hart der woestijn. De Heer is mijn herder, hem blijf ik gewijd. 1, 4 en 5 van op toonhoogte 43. Wij laten ons nu onderwijzen door het formulier om het heilig avondmaal te houden. En we lezen daarvan het eerste gedeelte. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook overgeleverd heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons geloof vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat we het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens, of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dat betreft alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, Alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van anderen. Alle die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit. Allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken. Allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan, dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. We erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten om God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. We gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, luisterend naar uw woord, luisterend ook naar het formulier, merken we dat het aankomt op uw genade, uw gratie, het leven voor een ter dood veroordeelde. En het is er. Niet om ons, niet om David, niet om Saul of wie dan ook maar om Jezus wil. U hebt het aan het licht gebracht in zijn volbrachte werk. Geef dat we daar naar verlangen. Ons dat telkens weer voor ogen stellen. En niet zelf voortpoetsen en onszelf schoon proberen te krabben op onze eigen wijze. Maar in het geloof hem lief hebben en hem te voet vallen. Hem niet kunnen missen en hem telkens weer nodig te hebben van stap tot stap en van dag tot dag en geen seconde zonder. Heere God, we danken u dat u uw Zoon naar deze wereld hebt gestuurd, midden in de wanorde en de chaos, om brood en wijn onder ogen te stellen. Met daarbij de opdracht, doe dat, gedenk bij brood en bij beker, de bittere dood die ik moest ondergaan voor u. Een betere schuilplaats is er niet. Geef dat we dat ontdekken en hoog houden en ook anderen doorgeven en zo ook doorvertellen waar vergeving en nieuw leven te krijgen is bij de Heere Jezus Christus alleen. Heere, wil doorwerken met uw geest ook in het leven van een ieder onze door ons heel dicht bij uw woord te houden, en dan krijgen we inderdaad de ene keer de wind van voren en de andere keer de wind in de zeilen. Maar u doorwaait onze levens, opdat ze opgeschud worden en van wanorde in orde gebracht. Van zonde in genade. Dank u wel daarvoor dat u niet moe wordt om ons telkens weer te wijzen op uw Zoon en bezig te zijn met van die eigen wijze mens. Heere, geef ons een goede week van voorbereiding, dat we echt met de dingen bezig zijn voor uw aangezicht en ook beseffen het wonder van uw genade. We danken u voor uw trouw, o God, die u betoont, keer op keer. En heel in het bijzonder aan de familie van Giessen en de familie van de Kolk, die in de afgelopen week mochten stilstaan bij hun 50-jarig huwelijksjubileum. Draag hen, ook te midden van alle zorgen, uw toekomst tegemoet. En geef dat ze een hoop stellen op u alleen, de God van het leven, die trouw houdt en nooit loslaat wat u begonnen bent. Ook aan mensen in rouw wilt u wel gedenken. Gedenk de familie van Weli, die in de afgelopen weken rondom het graf stond, wil tranen drogen, o God, en zo ook het oog laten slaan op u, die de dood hebt overwonnen in de Heere Jezus Christus. We bidden u ook voor de familie de Hartog van de Weijert, waar in de afgelopen week de vader van Wilma nog zo vrij plotseling kwam te overlijden in Hedel. Gedenk ook hen in de week die voor ons ligt, als ook hun kinderen, kleinkinderen, en wil een God zijn van nabij die troost en bemoedigd. Op u hopen we, o God, en draag ons ook als er opnieuw verdriet op onze levensweg kwam. Wil ook gedenken degenen die mankerende zijn, die verpleegd en verzorgd worden in de diverse zorginstellingen rondom. Maar ook willen we u danken, o God, voor het feit dat mevrouw de Bond weer thuis mocht komen uit Vrijthof. Tegelijkertijd bidden we u voor mevrouw van Ravenstein en mevrouw van Zomeren, die daar nog verder revalideren. Gedenk meneer Buis van de Waalbandijk, die op en neer naar het ziekenhuis moest. En geef, Heere God, hem toch uw nabijheid en ook de genezing van de kwaal die hij heeft. Geef, Heere God, te merken dat u een God bent van nabij, die niet loslaat. We dragen mevrouw van Hattem aan u op, die in Culemborg verblijft. Gedenk meneer Geurts, die thuis zo ernstig ziek is, als ook Dirk van Inge in Wolfhezen. Wil hen en ook allen die niet genoemd werden een God zijn van nabij. Er is zoveel moeite, er is zoveel zorg, maar u bent er ook. Laat ons dat nooit uit het oog verliezen. We bidden u, Heere God, als we straks onze gaven voor mogen geven voor het Passion in Hummelo. Geef dat ook daar mensen die worden opgevangen mogen merken dat er een God is die leeft en die als een herder er is om te zorgen, te wijden en te leiden, en die niet loslaat wat u beloofde. Ga zo met een ieder. Het verdere van deze dag, breng ons ook vanavond weer onder het geklank van uw woord. Wat een zegen dat u het ons bij herhaling doet horen. En laat zo uw woord ook wereldwijd op de zendingsvelden en bij de vervolgde kerk mogen landen en aankomen en die plek in het leven van mensen krijgen die u waard bent om te ontvangen. We bidden u voor de gemeenteavond die er mag zijn op komende donderdag. Voor alle andere gemeentelijke activiteiten onder jong en oud. En geef ons zo gemeente te zijn die hoort bij en hoort naar haar Heere en Heiland, Jezus Christus. En bevrijd ons ervan als we dwaalzieke schapen zouden zijn. Hoor ons, o God, uit genade alleen. In de naam van het Lam van u, Jezus Christus, onze Heere. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. 3 rondgangen zijn er. Eerste rondgang voor het Passion, tweede voor de kerkrentmeesters, de derde voor het onderhoud van de begraafplaats, terwijl de zendingsbussen aan de uitgang bestemd zijn voor het werk van de GZB. De Heere zegene u en uw gaven. Wij zingen Psalm 122, daarna. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijft. We zingen Psalm 122. Als gezegende mensen mogen we nu naar huis. En dat houdt heel wat in. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.